Welkom bij een nieuwe aflevering van de Makelaars Podcast. Vandaag spreek ik Erik Bosman, algemeen directeur van de Beumen Groep, een grote makelaarsorganisatie in Midden-Nederland. Goedemiddag, Erik.
Goedemiddag.
Voordat ik mijn eerste vraag stel, zoals de meeste kijkers en luisteraars inmiddels wel weten, heb ik altijd een voorgesprek met de gast. En dat had ik ditmaal ook met Erik. Daar werden we allebei al erg enthousiast van. Erik stuurde mij de dag daarna een e-mail met een verhaal over zijn avontuur en ook het avontuur binnenin Beumer, wat hij heeft meegemaakt. Daar werd ik nog enthousiaster van. Helaas konden we niet meteen op dat moment opnemen. Ik doe altijd nog wat uitgebreider onderzoek online. Daar werd ik nog enthousiaster van. En vandaag zal ik mijn best doen om dat in minder dan een uur te kunnen samenvatten en aan de hand van een gesprek met Erik met jullie te kunnen delen. Maar weet in ieder geval dat ik erg veel zin in heb. En daarmee rol ik meteen in mijn eerste vraag voor Erik. Hoe ben je in de makelaardij terechtgekomen?
Ja, eigenlijk naar mijn studie. Ik heb gestudeerd in het mooie Groningen. Ik ben ook opgegroeid in het mooie Groningen. En daar ben ik na mijn studie terechtgekomen in de recreatiemakelaardij. Dus eigenlijk een andere tak, een meer niche-markt van de makelaardij. En daar heb ik, moet ik goed zeggen, vanaf 2008 tot 2012 ben ik actief geweest in de recreatiemakelaardij. Dus in het binnen- en buitenland.
Waarom ben je in de recreatiemakelaardij begonnen en waarom besloot je om daaruit te stappen?
Ja, die is grappig. Ja, kijk, eigenlijk is het antwoord de crisis. Dat is eigenlijk het antwoord op jouw laatste vraag. De eerste antwoord is, je komt vanuit je studie, kom je in aanraking met vastgoed. En ik vond recreatie heel interessant. En in mijn netwerk zaten wat mensen die bij wat grotere touroperators van Nederland werkzaam waren. En in die tijd had je Hogeboom Vakantieparken en die had een vastgoedtak. Hogeboom Recreatievastgoed was die naam. En daar heb ik mijn afstudeerstage gedaan. En zo ben ik eigenlijk in dat pakket terechtgekomen. En uiteindelijk zijn we daarmee, in die organisatie bestaat nog steeds, vakantiemakelaar gestart. En dat is op dit moment een van de grote recreatiemakelaars in Nederland. Maar de crisis kwam. En wat gebeurde als eerste in de crisis? Dat was eigenlijk dat het beleggingsvastgoed kreeg het zwaar. En met name ook recreatievastgoed kreeg het zwaar. Er werden minder transacties gedaan. Dat was één. En twee, ik merkte ook wel aan mezelf dat ik mijn scope ging verbreden. En ik wilde heel graag het residentieel vastgoed in. Dus meer de woningmarkt. Ik wilde gaan taxeren, et cetera, et cetera. Nou, dat kon niet in recreatievastgoed. Dus vanuit die positie ben ik eigenlijk de woningmarkt in de reguliere woningmakelaardij ingestroomd.
Voordat we het stapje maken naar je volgende stap in jouw carrière bij Beumer.
Ja.
Omdat je aangaf dat residentieel vastgoed en ook het taxeren je trok. Waarom specifiek die dingen? Wat was het dat op dat moment dat jou zo trok die richting op?
Ja, heel erg, heel kort gezegd de NVM. Dus ik wilde heel graag een registermakelaar taxateur worden. Ik wilde die papiertjes binnenkoppen. Dol enthousiast om na de studie daarmee door te gaan. Nogmaals, in de recreatie vastgoed had je die mogelijkheden niet. Dus dat was eigenlijk de lijn om te zeggen, ik wil echt gaan taxeren. Ik vind dat vastgoedperen interessant. Ik vind aan- en verkoop interessant, maar ik vind het waarderen van vastgoed ook interessant. Ik wil daar ook eigenlijk de papiertjes voor gaan halen.
Had je ook BOG of agrarisch vastgoed overwogen?
Ja. Nou, BOG niet. Agrarisch wel, want mijn achtergrond is agrarisch. Dus ik ben opgegroeid in een agrarische familie. En mijn vader is nog steeds actief in Groningen met zijn agrarisch bedrijf. Dus ja, dat wel. Soms gaan dingen zo. Dus je rolt in die recreatieve rol. En vervolgens ben ik binnen Beumer terechtgekomen via. En dan zit je dus ineens gewoon in de woningmarkt. En is dat agrarisch een beetje naar de achtergrond verdwenen. Misschien pakken we dat ooit nog een keer op, maar voor nu niet.
Je maakt in 2012, uit mijn hoofd gezegd, de overstap naar Beumer. Je gaat van Groningen naar Midden-Nederland. Ja. Waarom daarheen?
Ja, eigenlijk heb ik die stap naar Beumer, dat zeg je helemaal goed. De stap naar Midden-Nederland had ik daarvoor al gedaan. Want die stap is eigenlijk gemaakt toen ik nog in het recreatievastgoed zat. Want zoals gezegd, ik zat in Groningen en de partij vakantiemakelaar waren we aan het opbouwen. En dat zat in Midden-Nederland, in Uithoorn om precies te zijn. Dus toen in 2009 ben ik al naar Utrecht verhuisd. Dus sinds 2009 woon ik hier. En Beumer kwam op die manier op mijn pad. Hè. Dat is een makelaarskantoor die toen heel actief was en nog steeds in het Utrechtse. Dus ja, dan zie je een vacature en dan heb je met de recruitmentpartij contact en dan rolt dat balletje deze kant op.
Wat was destijds hetgeen dat je aan Beumer trok?
Dat is een hele goede vraag. En eigenlijk is dat iets wat in dit gesprek denk ik vaker naar voren komt. Maar toen was dat al een waren het meerdere jonge ondernemers die een wat andere blik hadden op de makelaardij. Ze waren ook toen al vooruitstrevend, misschien wel een beetje rebels. Maar het was echt een andere manier van het bedrijven van een makelaarskantoor. En dat trok me wel aan. Dat is één. Twee was het ook gewoon locatie. Het was in de buurt van mijn woning. Ik kon makelen in de buurt of in de omgeving waar ik leef. Dus dat vond ik allemaal heel interessant. Maar vooral dat ja, de cultuur en de sfeer in de organisatie, jonge mensen, ambitie, dat trok me enorm.
Voordat we het over de reis hebben van dat moment tot nu, kan je een beeld schetsen voor de luisteraar hoe Beumer er destijds uitzag? Dus wat voor diensten, vestigingen, mensen en hoe het er nu uitziet? En dan kunnen we van daaruit de reis bespreken.
Ja. In 2012 was het al een gevestigd en groot kantoor in de regio. Luc Beumer heeft het op dit moment ongeveer 40, 42 jaar geleden opgericht. Dat is door de jaren heen is dat opgebouwd tot wat het toen was. En op dat moment was het een kantoor met meerdere vestigingen, wat actief was in de bestaande bouw, wat actief was in de nieuwbouw, wat al een hypotheekentak had en wat groeiende was. Ja, als we de stap naar nu maken, dan is dat behoorlijk gegroeid naar inmiddels 6 vestigingen, een grotere nieuwbouwtak, een grotere hypotheekentak, dochterondernemingen genaamd Waldman, bedrijfshuisvestingen. Dus ik zeg altijd tegen mijn opdrachtgevers en klanten, alles wat je met vastgoed zou willen doen, dat kun je binnen onze organisatie, kun je daar de diensten voor vinden. Maar toen was dat inderdaad nog veel kleinschaliger. Zaten er ongeveer, nou reken me niet of af, maar 15 personen en inmiddels zijn dat ruim 65 om je daar een beeld bij te geven. En het was nog meer de old school en dat was ook wel een beetje de markt toen. Hè? Het was nog een beetje het old school makelen. Dus je had nog geen stylisten en allemaal spannende dingen had je allemaal niet. Het was gewoon heel persoonlijk contact. En dus het persoonlijk contact met regionale dekking, dat roepen we nog steeds, want het was toen ook enorm aan de orde. En ze leverden gewoon kwaliteit. Dat was een beetje de sfeer die ik toen voelde in het bedrijf zoals die toen en nog steeds is.
Je hebt het over old school. Heb je het gevoel dat we nu in de huidige makelaardij bepaalde old school dingen verloren zijn die eigenlijk zouden moeten blijven?
Ja, dat denk ik wel.
Zoals?
Dat is een mooie vraag. Nou, om een voorbeeld te geven. Hè. Toen ik in 2012 mijn eerste woningen mocht in de verkoop mocht gaan nemen en mocht gaan verkopen, toen hadden wij heel plat gezegd pizza-avondjes. En wat we toen heel hard deden was gewoon met een groepje makelaars op kantoor gingen wij al die klanten waar wij op acquisitiegesprek waren geweest, die gingen wij nabellen. Daar gingen we nogmaals heel strak achteraan en nou, die zaten we een beetje in de nek. Dat doen we nog steeds, maar in de huidige markt, in de huidige makelaarswereld is dat veel meer vervangen door digitale acties. En dat is in essentie goed. Wij doen er ook heel veel mee. Hè? Dus allerlei funnels die zeg maar, als onder de zeespiegel draaien om klanten op de hoogte te houden en op te volgen. Maar dat hele pure makelen van aan- en verkoop bij elkaar brengen en als makelaar daar echt proberen de lijm in te zijn en die klant gewoon heel strak opvolgen, zowel je toekomstige opdrachtgever als de potentiële koper van dat huis. Ik denk dat daar wel wat veranderingen in zijn gezet en die zijn niet altijd positief.
Je noemt het over de pizzaavonden, omdat we destijds natuurlijk 2012 de crisis hadden.
Ja.
Kun je daar iets meer over vertellen? Hoe kwamen leads op dat moment binnen? Wat deden jullie er vervolgens mee? Wat voor soort telefoongesprekken deden jullie? Ja, hoe pakten jullie het aan?
Ja, nou, eigenlijk wat ik net zeg, toen was het gewoon heel duidelijk. Het was crisis, dus wij waren een gevestigde naam. Dus we hadden het geluk dat we behoorlijk veel werden uitgenodigd. Dat kwam ook met name door onze nieuwbouwtak. Dus we hadden heel veel mensen die nieuwbouw kochten, die een bestaande woning achterliet in de markt en die wilde gaan verkopen. Nou, die koppeling hadden we toen al. Die pizzaavonden waar ik het over had, dus ja, als je als makelaar een acquisitiegesprek had, dan was het gewoon elke donderdagavond werden de pizza's gehaald en ging je gewoon die klant bellen om te vragen of alles duidelijk was, of het gesprek prettig was, of je nog wat kon doen, et cetera, et cetera. Een hele actieve opvolging daarin. Dat was een beetje hoe dat toen ging, ja.
Ik maak even een sprongetje naar een paar jaar later. Je zit, ja. We hebben het rond de tijd 2016. Je zit inmiddels een paar jaar bij Beumer. Ja. En ik las op je LinkedIn dat je op dat moment mede-eigenaar partner wordt.
Ja.
Hoe verandert op dat moment je rol? En wat waren de eerste dingen die je probeerde te verbeteren?
Ja, Ja, klopt. 2016 werd ik partner in de organisatie. En wat je toen eigenlijk zag, mijn rol was dat ik verantwoordelijk werd voor de bestaande bouw. Samen met Arjan Embrechts werden we verantwoordelijk voor het rijlen en zeilen binnen de bestaande bouwafdelingen op de verschillende vestigingen. En eigenlijk wat we heel snel zagen is dat de markt veranderde wat. Marketing werd essentieel en het beroep makelaar werd meer het openen van deurtjes en achter de klanten aanzitten werd het meer een marketingrol, een marketeersrol. We hebben toen ook vrij snel de keuze gemaakt om een van de eerste kantoren in de regio gewoon echt eigen marketeers in dienst te nemen, die het onderscheidende van ons makelaarskantoor eigenlijk meer naar buiten bracht. Hè? Dus wat wij als Beumer altijd probeerden en nog steeds proberen, is net een stapje meer te zetten dan wat de conculega doet. In het begin, dus in 2016, was dat vooral professionaliseren en specialiseren op het gebied van marketing. En dat begon met twee eigen marketeers. Vrij snel daarna zijn we overgestapt naar eigen fotografen, waardoor we ook weer flexibel waren richting de klanten, niet meer afhankelijk waren van toeleveranciers en et cetera, et cetera. Dus dat zijn eigenlijk de eerste zaken die wij heel snel hebben aangepakt sinds 2016.
Hoe kwam je destijds überhaupt op het idee om marketeers in dienst te nemen? Waarom ik dat zeg, de meeste makelaarskantoren hadden überhaupt geen marketeer, zelfs nu nog niet. Het is vaak een binnen- en een buitendienst, misschien administratief medewerker. Het zit zo buiten het veld dat er toch ergens het idee vandaan moet komen. Waar haal je die ideeën vandaan? Spar je met bepaalde mensen? Lees je bepaalde bronnen? En hoe doe je dat? Hoe deed je dat destijds en hoe doe je dat tegenwoordig?
Hoe kwamen we op het idee? Dat was denk ik, ik zou bijna zeggen op zo'n pizzaavondje of het sparren in de organisatie over hoe verandert de markt. En wat je heel duidelijk zag was de oude gedrukte brochure uit een standaard Word bestandje, die moesten toch inmiddels wel wat gelikter uit gaan zien. Social media werd een enorm ding. Schoenmaker hou je bij je leest. En het werd heel snel dat er werden termen gingen over de bühne die een marketeer snapt, maar die een makelaar, dat wij echt dachten, ja, waar gaat het over? Alleen we wisten wel, we moeten die boot niet missen. We moeten daar opspringen, we moeten daar als makelaarskantoor iets mee gaan doen. Nou, dan moet je kennis in huis halen om voor je organisatie en voor je klanten daar iets mee te kunnen doen. Dus dat was eigenlijk de trigger om kennis in huis te halen. En toen zijn we ook vrij snel, dus bijvoorbeeld het social media, ja, nu blijkt of ik een enorme oude vent ben en dat het daarvoor allemaal niet ging. Maar dat was nog een beetje onderbelicht in de makelaardij. En wij wilden vooral dat we daar meer mee gingen doen. Want wij zagen dat, ik noem het wel eens de toolbox voor onze makelaars. Ja, al onze makelaars, die hebben een bepaalde toolbox. Daar kunnen ze uit putten. Nou, dat was, voorheen was dat de fotograaf en dan was je eigenlijk wel uitgepeeld. Nou, tegenwoordig is die toolbox vol met stylisten, fotografie, klusservices, et cetera, et cetera, et cetera. Nou, wij wilden daar het marketingstukje bij in doen, dat wij gespecialiseerd waren en specialisten op kantoor hadden, die voor de woningeigenaar, voor de verkoop daarvan, een op maat campagne konden maken met mooie promotiematerialen, waardoor de verkoopbaarheid beter was en dus ook de verkoopprijs aan het einde beter was. Ja, zo is dat een beetje begonnen en dat is nog steeds zeer succesvol. Dus inmiddels hebben wij hier een marketingafdeling met 3-4 mensen die actief met de branding zijn. Hè? Dus gewoon de branding van de Beumer Groep en alle labels die wij draaien. Maar ook nog gewoon objectpromotie. Dus nog heel sterk doelgroepen inkopen op social media. Nou, AI komen we misschien straks al te spreken. Maar we zijn nu heel druk met AI. Is helemaal een ding waar we ook weer van overtuigd zijn. Daar moeten we in de makelaardij iets mee. Nou, dat pakt die afdeling allemaal op en dat gaat supergoed.
Destijds, omdat het de eerste marketeers waren.
Mm-hmm.
Hoe kon je voor jezelf beoordelen welke mensen de juiste mensen waren als marketeer, maar vooral ook dat ze binnen Beumer zouden passen?
Nou, het selectieprofiel was toen redelijk duidelijk, namelijk offline dachten wij wel te snappen. We konden allemaal wel een advertentietje in een lokaal suffertje zetten, dat lukte ons wel. Maar dat online, SEO, CA, social media, de begrippen schoten om onze oren, dat snapten we eigenlijk niet. Dus wij waren heel duidelijk, we moeten iemand hebben die social media technisch het snapt en database technisch het snapt. Dus wij hadden ook vanuit nieuwbouw en vanuit bestaande bouw hebben wij gewoon een hele grote database en daar wilden wij meer marketing op gaan doen. Met marketing automation en met andere systemen wilden wij daar wat mee gaan doen. Dus het profiel dat die kandidaten kregen was heel sterk die kant op. Dat was deel 1. Deel 2 was meer het DTP verhaal. Dus het maken van mooie promotiematerialen. Ik moet wel eerlijk bekennen dat dat kun je in huis halen, maar samenwerkingen in de makelaardij zijn essentieel. En ook op het gebied van dit soort dingen. Misschien moet je als makelaarskantoor dat hele DTP wel niet zelf willen doen. Dus inmiddels doen wij dat DTP, hebben we geoutsourced, doen we eigenlijk niet meer zelf. Maar de strategie en het bedenken van marketingfunnels en campagnes en ook gewoon offline campagnes, niet alleen online, maar offline campagnes, dat doen we allemaal in huis.
Zo dadelijk zullen we het over de vervolgstap hebben bij Beumer. Hoe het groeit en vooral dan ook hoe interne processen veranderen naarmate het bedrijf groter wordt en professionaliseert. Maar om nog even over op dit marketingteam te blijven.
Ja.
Wat ik heb gemerkt bij heel veel andere makelaars die ook marketeers in dienst proberen te halen, is dat dat die marketeers vaak expert zijn in het medium. Dus dat kan Google zijn of dat kan social media zijn of iets dergelijks. Maar dat ze vaak toch net de aansluiting met de makelaardij missen. Ja. Nu had jij het erover dat al jaren geleden dat je met 1 of 2 begon. Je zit nu op een team van 3, 4 of meer. Je hebt ook externe partijen. Hoe zorg je ervoor dat dat interne team, helemaal in het begin ook, dat dat de makelaardij begreep en dat ook de rest van het kantoor begreep waar de marketeers mee bezig waren, wat ze nodig hadden. Hoe kon je die aansluiting intern creëren?
Ja, mooi. Je hebt gelijk, die marketeers zijn goed in hun discipline, maar snappen ze dan de markt ook, of de makelaars ook. Wij zeggen het intern wel eens, die marketeers die wij op kantoor hebben, dat is het rondreizende circus. Dus die gaan langs alle kantoren en halen daar eigenlijk dag in dag uit het net op bij de makelaars. Zij zitten ook gewoon tussen de makelaars om zo constant hun voelsprieten uit te gooien, om te horen wat speelt in de markt. En daar dan vervolgens op te kunnen inspelen. Los van alle marketingoverleggen die we op alle kantoren hebben, om inderdaad ideeën van makelaars, hè, nou ja, je kent veel makelaars. Makelaars hebben altijd heel veel ideeën, kunnen daar best enorme verhalen over vertellen. En het doel voor die dames is om dat dus te trechteren naar iets wat goed aanslaat in de markt. Dat is een beetje hoe we dat, de synergie daarin krijgen. En los daarvan ook ja, heel de soft skills. Dus ik zeg even de borrels in de uitjes, et cetera, et cetera. De marketingmeiden die zijn echt onderdeel van onze teams. En gaan dus ook, dat zijn de enige mensen die dus 5, 6, 7 keer met 7 teams op vestigingsuitjes gaan, op gezellige dingetjes. Want ze horen eigenlijk bij ieder team en daardoor hebben ze optimale cohesie.
Om een laatste vraag te stellen over dit onderwerp en dan kunnen we dat afsluiten. Nu in jouw rol ook als algemeen directeur, maar eerder ook als partner, dat je die mensen aanstuurde. Wat voor soort KPI's of doelstellingen leg jij op met betrekking tot je marketingteam? En ook wat voor soort richting probeer je zo'n marketingteam te geven?
Mm-hmm.
Om hen te sturen.
Ja, ik vind altijd dat er innovatie in het geheel moet zitten. Stilstand is achteruitgang. Hè, dat is een beetje zo'n platgeslagen iets, maar die heb ik wel hoog zitten. Je moet altijd bezig zijn met wat is er nieuw in de markt en wat kunnen we nog meer gaan doen. Dus dat is een van de targets, doelstellingen waar wij op zitten. Dat is 1. 2, ja, ook wel gewoon, we zijn ook gewoon een commerciële organisatie. Dus het is leuk om heel veel geld uit te geven aan marketing, maar dat moet ook converteren. Dus we kijken heel sterk en dat meten we ook. En sinds, misschien een leuk bruggetje, sinds goed zeggen, ruim een jaar gebruiken we daar ook. Hè. Volgens mij is die al eerder hier bij jou in een podcast geweest, maar Effitool. Die helpen ons heel erg om inzichtelijk te maken hoe bijvoorbeeld leadstromen lopen. Dus al onze leadstromen die uit onze verschillende marketingkanalen komen, die bundelen wij in Effitool en meten we daarin door. Dus wij kunnen precies zien welke stromen wel succesvol zijn en goed converteren naar uiteindelijk een verkoop of een aankoop of een hypotheekgesprek of you name it. En welke vooral niet. En aan die knoppen zit het marketingteam echt dagelijks te draaien om die campagnes te optimaliseren en dat beter te maken. Dus daar zitten voornamelijk de doelstellingen. Dus innovatie en conversie verbeteren.
Als ik het goed begrijp en ook om het duidelijk te maken voor de luisteraar, kan jij als het ware, dit is de leadbron waar het vandaan komt. En deze specifieke leadbron leidt tot zoveel gesprekken, wat leidt tot zoveel opdrachten, wat leidt tot zoveel omzet. Zeg ik dat goed?
Het is precies, je hebt het heel goed samengevat. Het is precies hoe het is. Ja, het is precies hoe het is.
Want ik kom bij heel veel makelaars die kunnen eigenlijk alleen maar sturen op aantal gesprekken en conversies daarvan, oftewel de omzet. Ze weten vaak de omzet die er dan over een paar maanden aankomt, omdat dat lopende zaken zijn, en de huidige kosten. Maar wat er in hun pipeline zit en waar überhaupt die mensen vandaan komen, weten ze vaak niet. Dus het is heel interessant dat je dit noemt. Zo dadelijk wil ik daar iets dieper op ingaan, maar omdat het over iets is van afgelopen jaar, gaan we nog even terug naar de tijd 2016 en hoe het toen doorgroeide. We hebben het over het marketingteam gehad. Op een gegeven moment, omdat de prestatie natuurlijk beter gaat lopen, er komen meer opdrachten binnen, begint het bedrijf te groeien. Mm-hmm. Om het bedrijf te laten groeien, zette je nieuwe vestigingen zelf op of kocht je deze? Als mede de labels, omdat je ook noemde dat er op een gegeven moment verschillende labels kwamen. Of je daar iets meer over kan vertellen?
Ja, dat kan ik. Eigenlijk doen we beide. Dus we hebben overnames gedaan. Die we vervolgens toegevoegd hebben aan de groep, bijvoorbeeld Walman. Maar de successen van de afgelopen jaren, de vestigingen die we erbij hebben uitgebreid, bijvoorbeeld Wijk bij Duurstede, bijvoorbeeld de vestiging in Nieuwegein, dat zijn eigenlijk mensen die vanuit een bestaand team in onze organisatie komen. Dus al helemaal de Beumer, ja, familie vind ik wel heel heftig, maar de Beumers sfeer ademen, hè, onderdeel zijn van de Beumercultuur. En dus onze unique selling points perfect over de buren kunnen brengen in de regio waar ze vaak wonen. En zo hebben we dat in Wijk bij Duurstede gedaan, dus daar zijn we van scratch af aan begonnen. In 2018 zeg ik uit mijn hoofd. En die vestiging pakt daar direct een behoorlijk groot marktaandeel, omdat we het net even anders doen dan de gevestigde orde. Dat doen we nu bijvoorbeeld ook in Nieuwegein. In Amersfoort zien we dit heel sterk. Dus op die manier proberen we met mensen die al intern geworteld zijn dat uit te breiden. Amersfoort moet ik wel bij aangeven, dat is een overname geweest. Maar die adaptatie was daar heel sterk. Dus we konden daar vrij snel, zeg maar, het Beumergevoel implementeren. En ook daar op die manier onze marktpositie verbeteren.
Voor zo'n nieuwe vestiging, omdat dit dan ook relevant is voor nieuwe makelaars, hoe komt zo'n nieuwe vestiging aan de eerste klanten?
Dan kom ik toch weer terug op marketing. En ook wel een beetje rebels. Dus wel gewoon heel hard roepen dat je nieuw bent in de markt. En dat je graag op gesprek komt bij woningeigenaren om uit te leggen wat je dan daadwerkelijk anders doet. Om te zorgen dat je die klant optimaal van dienst bent en de beste prijs voor ze uit de markt haalt. En dat doe je met, heel simpel gezegd, met acties. We hebben, in Wijk bij Duurstede, kan ik me nog herinneren, hebben wij gewoon op een vrijdagmiddag, midzomer, hebben wij daar ijsjes staan uit te delen bij een voor het kantoor. En alle kinderen die uit school langskwamen fietsen, die kregen daar een ijsje. Dat soort dingen. Maar ook in de lokale krant, redactionele stukjes. Maar ook borden langs lantaarnpalen door het hele dorp. Je kunt het zo gek niet bedenken, maar dan moet je wel, vind ik, laten zien dat je de nieuwe keer aan de blok bent en dat je voor iedereen klaarstaat. Nou, dat is een beetje marketingtechnisch hoe we het oppakken. Plus dat wij heel duidelijk in nieuwsbrieven, maar ook weer online campagnes, meenemen dat er dus een nieuwe vestiging aan de groep gekoppeld is. En dan zie je ook altijd weer kruisbestuiving, waardoor dus ook mensen die nieuwbouw kopen in die regio via onze kantoren weer op die manier gekoppeld worden aan de bestaande bouwmakelaar ter plaatse.
Bedankt. Waarom ik dit vroeg, de meeste nieuwe makelaars die proberen het vaak makkelijk te doen met lead generatoren, of die denken dat ze met geld op Google advertenties of social of Facebook advertenties, dat ze daarmee moeten beginnen en dus geld uit moeten geven. Maar wat ik nu zo hoor, het tweede deel was kruisbestuiving van een bestaand klantenbestand. Oké, prima. Dat is voor de grotere kantoren of de bestaande kantoren. Maar het eerste deel, van in het lokale suffertje of op de hoek van de straat staan en jezelf vooral laten zien, dat is iets wat eigenlijk alles en iedereen kan doen. En alleen maar een kwestie van zelf verschijnen. Dus dank je wel daarvoor.
Nou, als toevoeging. Kijk, dat vergeten soms makelaars nog wel, maar heel hard gezegd, wij zijn gewoon kruideniers. Hè? En daar doet niemand mee tekort. Maar je moet wel bij de kern blijven. En wat is de kern? Dat is dat je mensen helpt bij de aan- en verkoop van hun woning. Dus je moet heel erg lokaal zichtbaar zijn. En natuurlijk kun je allerlei lead generatoren gebruiken. Die gebruiken wij ook. Supergoed. Dat werkt dus zeker voor ons. Maar ik blijf erbij dat je ook gewoon moet zeggen dat je er bent. Hè, als er een nieuwe bakker in een dorp opent, dan gaat hij ook heel hard roepen dat zijn brood het beste brood is. En dat hij daar opgegroeid is en iedereen kent Jan Alleman. Nou, dat is ook een beetje hoe wij dat aanvliegen. Dus je moet gewoon duidelijk zichtbaar zijn.
En wat ik daaraan wil toevoegen, ook om het om ja, jou en jullie eigenlijk te versterken, is dat je op dat moment tegelijkertijd ook met jullie dienstverlening bezig was. Omdat je marketeers had, je had stylisten, waardoor op momenten van een verkoopgesprek, van en we willen je woning verkopen, dat je al meer kon bieden ook op dat moment. Dus dat is niet alleen maar zichtbaar zijn, maar ook daadwerkelijk een meerwaarde kunnen bieden ten opzichte van de anderen. Waardoor hetgeen wat je probeert te verkopen van jezelf, dat dat ook daadwerkelijk de waarheid is.
Ja, dat is echt de kracht dat wij proberen, hè, dus zeg maar, de lokale kennis met regionale dekking en slagkracht. En dat is heel duidelijk wat wij, wie we zijn en wat we doen. Dus al die lokale kantoren, iedereen voelt dat als zeg maar even relatief klein lokaal kantoor. Maar daar zit een heel apparaat achter die helemaal doordacht is de afgelopen jaren heen. Waar dat lokale kantoor dus ook gewoon gebruik van maakt en die tools daarop inzet. En dan zeg jij inderdaad, de marketing, dat is inderdaad één. Eigen fotografen, dat is twee. Stylisten, dat is drie. Nou, sinds kort klusservice, dat is vier. En zo kan ik nog wel even doorgaan met extra tools die wij dus weer in die toolbox hebben, die zo'n lokaal kantoor dan optimaal kan inzetten. En dat is vaak net even meer dan dat de gevestigde orde doet.
Zo dadelijk wil ik het nog wat meer hebben over overnames. Maar daarvoor hebben we vanaf 2016 begint in feite Beumer een groei mee te maken. Waardoor er meer mensen bij komen, meer vestigingen bij komen. En in het vorige gesprek had je het al over professionalisering intern. Je hebt de externe kant eigenlijk een beetje opgepakt, de marketing, de dienstverlening. Dan intern, wat waren daar de zaken die vooral verbeterd moesten worden en hoe heb je dat aangepakt?
Ja, dat is super interessant. Want wat je zegt klopt. Als jij een organisatie bent, noem maar eens even wat, van 15, 20 mensen en inmiddels van 60, 70 mensen. Dat is een hele andere dynamiek in zo'n organisatie. Voorheen, om een voorbeeld te noemen, synergie, interne synergie. Dus klanten die ook iets willen met hypotheek, vice versa. Ja, dat ging een beetje old school met houtje, touwtje, excelletjes. Dat is allemaal heel mooi. Alleen op den duur werkt zoiets niet meer. Dan moet je dat gaan professionaliseren. Nou, ik noemde net al even Effitool. Daar is Effitool een hele mooie tool voor. Daar hebben we dat in opgepakt, waardoor je heel makkelijk bepaalde afdelingen aan elkaar kan koppelen. En je niet meer allerlei mailtjes of excelletjes hoeft rond te sturen. Dat is één. Maar het gaat ook dieper als in je administratie. Dat moet je centraal gaan oppakken. Want dan heb je het optimum te pakken. HR, ja, bij 15 mensen. Ik zou bijna zeggen, bij elke nieuwe medewerker was er een net andersoortige arbeidsovereenkomst met net andersoortige afspraken. Ja, dat kan in een wat kleiner kantoor, is dat helemaal prima en werkt het supergoed. Maar ga je naar een wat grotere organisatie, dan moet je dat gaan structureren en standaardiseren. Nou, dat is iets waar ik sinds ik algemeen directeur ben van de groep enorm mee bezig ben geweest. Dus de afgelopen jaren hebben wij die vertaalslag van, zeg maar, naar een wat groter kantoor, hebben we deze zaken, dus HR, finance, hebben we allemaal gestructureerd en opnieuw ingericht. En vooral ook de meetbaarheid, en dan gaan we weer naar die marketing terug, maar de meetbaarheid geprofessionaliseerd. En dan gaat het zowel over leadstromen, maar gaat het ook gewoon over omzet. Dus onze omzet werd voorheen, kwam dat heel mooi in Excelletjes. Nou, nu is dat een heel mooi dashboard gebouwd, dat iedereen daar ook inzage in heeft. Ja, zodat je gewoon iedereen de juiste informatie geeft. Dat werkt super.
Dus als ik goed begrijp, is vrijwel zijn al die datastromen nu geautomatiseerd?
Ja, want wij als organisatie leveren gewoon best veel. We hebben een groot dienstenpakket, hè, die blijven we gewoon uitbreiden. Maar het betekent niet dat een bepaalde medewerker in een kantoor ook al die diensten kan leveren. Nou, om die diensten goed, sorry, om de klant goed te kunnen helpen, moet je soms een klant doorverwijzen naar een andere medewerker. En dan werkt een mailtje heel goed of gewoon even naar iemand toe lopen. Maar om dat goed meetbaar te krijgen en om dat proces goed te laten verlopen, is dat allemaal gedigitaliseerd. Ja.
In ons vorige gesprek had je verteld dat toen je destijds met Effitool begon, dat je eerst interne leadstromen aan elkaar koppelde. Want synergieën tussen de verschillende afdelingen van de hypotheek en bijvoorbeeld bestaande bouw, nieuwbouw, dat je kon zien waar alles vandaan kwam. En dat pas misschien een jaar geleden, dus een paar jaar later, ook externe leadbronnen eraan gekoppeld werden.
Ja.
Waarom heb je daarmee gewacht? Was het bedrijf er nog niet klaar voor of was het een technisch dingetje?
Nou, dat laatste denk ik, zeg je wel goed. Want veranderingen in een organisatie zijn altijd ingewikkeld is denk ik het goede woord, of spannend. Hè? Daar moet je even draagvlak voor krijgen. En je moet niet alles tegelijk willen. Dus die leadstromen, daar zijn we inderdaad mee begonnen. Want er was gewoon behoefte op de verschillende vestigingen, was behoefte om dat gewoon op een andere manier te gaan doen. En vooral ook de output, dus de verslaglegging daarvan. Nou, dus daar zijn we mee begonnen. En vervolgens ga je samenwerken met externe partijen voor bijvoorbeeld het opmaken van energielabels. Of het uitvoeren van bouwtechnische keuringen. Of nou, noem maar op. Dat zijn allemaal deeldiensten die wij niet zelf in huis hebben, maar partners voor hebben. Ja, toen hebben wij bedacht samen met Evito in dit geval, van kunnen wij ook niet die externe leadpartijen gewoon koppelen aan ons portal. Ja, en zo wordt dat dashboard, zoals we dat intern noemen, wordt steeds groter en complexer. En vervolgens zijn we de facturatie erin gaan doen. En zo zijn we die winkel wat gaan, of die hele module wat gaan vergroten, waardoor ja, steeds moduletjes toevoegt.
Je vertelde eerder in het gesprek dat makelaars uiteindelijk het best gewoon bij het makelen kunnen blijven. En dat je voor veel van de extra zaken om het bedrijf te laten groeien. Sommige dingen kan je in-house doen, maar sommige dingen is het ook verstandig om gewoon samen te werken met externe partijen, externe specialisten. Je noemt nu Evitool dat jullie samen dan die externe leadbronnen koppelden aan wat zij met hun software konden, waardoor je als bedrijf verder kwam. En je noemde nu ook zojuist de facturatie. En dat je dus op die manier samen innoveert. Kan je over dat laatste, de facturatie, iets meer vertellen wat jullie dan hebben ontwikkeld?
Nou ja, eerst het eerste wat je zegt vind ik wel een mooie, inderdaad. Je hebt partnerships, samenwerkingen nodig om het goed te doen. En ik heb als slogan roep ik bijna altijd, hè, als je niet kunt delen, kun je ook niet vermenigvuldigen. Dat vind ik essentieel. Dat vind ik echt essentieel. En daardoor heb je sommige partijen nodig om samen verder te komen. Hè, om samen bij de bedrijven beter te maken, maar ook bij de klant optimaal te bedienen. Jij vraagt nu over die facturatie. Nou, dat is wel grappig. We hadden hier inderdaad, kom ik weer met mijn Excelletjes. We hadden hier allemaal Excelletjes, maar inmiddels lopen hier behoorlijk wat makelaars rond. En waar je voor op moet passen, is dat je heel veel tools in huis hebt. Hè? Dus je kunt op de nu 20 systemen hebben. Dat is heel leuk, maar dan kunnen de medewerkers op de werkvloer denken op de nu, ja, maar voor welk tooltje moet het nou waar zijn? Of voor welk onderwerp moet ik nou welk tooltje gebruiken? Dat werkt minder goed. Dus hebben we vorig jaar besloten inderdaad om de hele omzet en de omzetverdeling. Hè, dus hoe doen de makelaars het nou ten opzichte van elkaar? En hoe doen de vestigingen ten opzichte van elkaar? Helemaal te digitaliseren. Ook toevallig weer in Evitool. Maar dat een wat duidelijker verhaal wordt. En vooral een wat dynamischer verhaal. Dus dat je ook door die omzetten kunt heen kijken. Dus waar komen die omzetstromen nou vandaan? Zijn het particuliere opdrachtgevers of zijn het professionele opdrachtgevers? Et cetera, et cetera, et cetera. Hebben we daar iets voor gebouwd in Evitool om dat te optimaliseren? En kunnen eigenlijk de Excelletjes zijn nu voor de omzetten zijn gewoon de deur uit. Het voordeel van dit soort zaken digitaliseren is dat het heel goed schaalbaar wordt. Dat vind ik wel echt. En waar we het net over hebben, we hebben een buy-and-build-strategie. Dus wij willen eigenlijk altijd wel kijken naar kansen in de markt. En misschien wel hier en daar overnames of uitbreidingen doen. Dan heb je op den duur een apparaat nodig intern die goed schaalbaar is. Ja, en natuurlijk is een Excelletje, Ctrl-C, Ctrl-V, heb je een nieuw Excelletje. Maar die is heel foutgevoelig. Waardoor je verkeerde data krijgt en niet goed kunt analyseren. Nou, door dit soort stappen te zetten, kun je als organisatie heel snel opschalen en afschalen. En blijven je data-analyses blijven vergelijkbaar. Want dat systeempje verandert dan niet. En dat is wel echt de kracht, vind ik, van dit soort stappen zetten.
Vaak bij schaalbaarheid vergt dat een voorinvestering, als we het even over het financiële hebben. Zeker als je het ook samen zou ontwikkelen. Hoe maak je voor jezelf de afwegingen of het waard is of niet? Kijk je naar een bepaald tijdbestek, het moet zich binnen 3 of 12 maanden terugverdienen?
Ja, dat is eigenlijk geen zelf antwoord. Dat is wat je vaak doet. Maar niet alles is direct binnen 6 of 12 maanden terug te verdienen. En moet je soms een investering doen om dit soort zaken op te tuigen. Waarbij je er ook weer, noem eens wat, 20 jaar tegen kan. Hè, want dat is het wel. Dat Excelletje waar ik het net over heb, die hadden we in 2011 en die hadden we nog steeds. Nou, dat verwacht ik nu ook. Wij zijn nu dingen aan het ontwikkelen en digitaliseren die we de komende 15, 20 jaar aan de knoppen kunnen draaien. Maar grosso modo blijft dat systeem vergelijkbaar. Dus dat vraagt inderdaad soms een financiële voorinvestering. Maar dat is dan even zo. En ja, die kan niet altijd morgen worden terugverdiend.
Over de kwestie schaalbaarheid hadden we eerder al genoemd. marketing en dienstverbetering. Om op die manier klanten voor de huidige business te krijgen. We hadden een buy-and-build strategie en ook nieuwe vestigingen opzetten. Om zo het werkgebied uit te breiden. Er was nog één onderdeel in het Beumer verhaal van de afgelopen 10 jaar wat we niet hebben genoemd. En dat was de dienstenuitbreiding. Ja. Jullie hebben ook bijvoorbeeld, je had het me al verteld, dus ik zal het alvast noemen, uitbonding. Als voorbeeld eraan toegevoegd. Kan je wat meer vertellen over de dienstenuitbreiding en hoe jullie dat oppakken?
Ja, dat klopt. Ja, in de marketinglijf verandert ook het dienstenaanbod. Hè. Je hebt verkoop, aankoop, taxaties. Maar inderdaad, sinds een aantal jaren is uitbonden daar wat groter in geworden voor grote opdrachtgevers. Nou, dat zagen we in de markt gebeuren. Gaan wij daarmee aan de slag. Dus in dit geval hebben wij ervoor gekozen om dat centraal op te pakken. Dus wij hebben een afdeling daarvoor ingericht, omdat wij heel sterk merkten dat professionele opdrachtgevers, die wilden heel graag wel weer die lokale kennis. Hè, dus die wilden eigenlijk wel gewoon dat de lokale makelaar aan de slag gaat met het verkopen van zijn bezit. Maar die wilden niet met, noem eens wat, 10 makelaars gaan schakelen. Die wilden eigenlijk gewoon 1 of misschien 2 contactpersonen intern, die dan volgens ook weer de juridische afhandeling kunnen afstemmen met de mensen die daar binnen zijn of haar bedrijf verantwoordelijk voor zijn. Nou, daar zijn we ingedoken en zo hebben we dat opgepakt. Samen met Vivantes, en dus met de Vivantes groep, Hoekstra van Nek en Hendricks. Daar hebben we dit mee opgericht en zo. Ja, hebben we ons dienstportefeuille voor de professionele opdrachtgevers hier dus enorm mee uitgebreid. En merken we ook dat dat als een soort van olievlek zich verspreidt tussen die professionele opdrachtgevers. Die denken, ja, dat is interessant. Ik heb en de lokale kennis en ik heb gewoon een centrale afhandeling. En dat is nou precies wat ik wil. Dus dat werkt super. Nou, dat is een dienstuitbreiding die we de afgelopen jaren hebben ingezet.
Om het schaalbaarheid verhaal denk ik compleet te maken, kom ik toch weer terug op het interne in het bedrijf. En dan heb ik het niet over technische, maar eigenlijk over de mensen. Omdat je in zoveel jaren, je verandert iets binnen je dienstverlening. Omdat het verbetert, worden extra middelen toegevoegd. Er komen extra vestigingen bij, waardoor communicatie verandert. Maar er komen ook extra diensten bij. Iedereen moet daarin een soort mee kunnen. Op technisch gebied, dat dingen net iets anders gaan of processen net iets anders gaan dan voorheen. Maar ook op communicatie en nu weten wat er nu speelt. Wat kunnen we nu aanbieden richting een klant? Als er iemand belt, kunnen ze hier en hierover bellen. Mm-hmm. Hoe pak je dat intern aan? Hoe neem je die mensen mee? Hoe begeleid je die mensen? Heb je training of iets dergelijks? Zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
Ja, dat is een goed topic, want je kunt inderdaad heel veel bedenken, maar je moet het nog wel goed in de organisatie krijgen. Daar doe ik zelf veel aan, dus ik bezoek de verschillende kantoren om ze dan mee te nemen in dit soort gesprekken of de deeldiensten. De vestigingsmanagers die overal zitten, die zijn overal van op de hoogte en die kunnen dat weer meenemen in de werkoverleg. En ja, het is binnen onze organisatie is de cultuur dusdanig dat als mensen niet helemaal uitkomen, dan schieten ze een afspraak in en dan gaan we eens even rustig zitten. En dan rijd ik die kant op en dan gaan we ze in detail meenemen hoe dat werkt. Omgekeerd doen we het ook. Dus we werken sinds een aantal maanden werken bijvoorbeeld ook met werkgroepen. Want ja, wij kunnen heel veel leuke dingen bedenken. Maar misschien denken de mensen die dagelijks buiten lopen, denken, ja, daar heb ik helemaal niks aan, joh, daar moet ik mee. Dus die werkgroepen die kunnen in teams bepaalde kansen zien waar wij dan als organisatie weer wat mee doen. Dus dat is eigenlijk meer het net ophalen vanuit het werkveld. En dat werkt hartstikke goed. Dus het werkt twee kanten op.
Je noemde eerder AI of AI, ja. Dat jullie daar nu mee bezig zijn. Kan je iets meer vertellen over het Beumer momenteel en misschien waar je het komende jaar of komende 2 of 3 jaar naartoe werkt?
Ja, ja, nou ja, waar we het in het hele gesprek over hebben is welke reis hebben wij doorgemaakt en altijd een stapje voorlopen en die toolbox die onze woningmakelaars bij de consument kunnen gebruiken, die willen we zo vol mogelijk hebben. Dus daar willen we zoveel mogelijk producten in plaatsen. Maar AI, ja, daar kunnen we natuurlijk met z'n allen niet meer omheen. Maar de vraag is, op welke mate ga je dat netjes inzetten in de makelaardij? Want er zijn tools dat je, heel plat gezegd, de makelaars of de telefonisten volledig kan vervangen. Maar is dat nou wat je moet gaan willen? Dus waar wij nu intern heel druk mee zijn, is van oké, hoe kunnen wij AI inzetten? En welke richting willen wij daarmee op de komende jaren? Dus dat is een ding waar we ons op dit moment richten. Dus welke technologie kunnen wij inzetten om efficiëntieslagen te maken in de organisatie? En dat kan zowel procesmatig zijn of commercieel. Dus naar buiten toe, hoe kunnen wij daar de processen efficiënter maken? En hoe kunnen wij het voor de klant aantrekkelijker maken? Doordat wij gebruik maken van die tools, zo moet je eigenlijk een beetje zien. Daar is AI in belangrijk in. Ja.
Na al die jaren in de makelaardij, wat boeit jou zelf, Erik de Man, nog steeds zo?
Nou, ik merk dat. Kijk, ik vind het rijlen en zeilen in zo'n organisatie vind ik super interessant. Dat houdt me iedere dag bezig. Maar ik ben ook nog actief buiten. Hè, dus ik taxeer nog veel. Ik ben veel met die professionele opdrachtgevers bezig. Dat vind ik, daar krijg ik enorme kick van. En eigenlijk kun je dat helemaal afpellen tot de kern. En ik vergelijk het wel eens met een van de eerste woningen die ik verkocht. Daar had je een aan- en een verkoper. En toen maakte we nog wat foto's en plaatsten die woning op Funda met de goede kenmerken. En beide partijen waren blij. En doordat die beide partijen super blij waren, was ik ook blij. Nou, dat drijft me nog iedere dag. Dus het bij elkaar brengen van partijen, en dat kan een aan- en een verkoper zijn. Maar dat kan ook een grote opdrachtgever zijn en 10 potentiële kopers. Dat vind ik super interessant en dat blijft me ook motiveren om hiermee door te gaan. Het omgaan met mensen. Gekoppeld met, ja, dat is heel plat, maar ik vind woningen en zeg maar stenen en alles daaromheen, vind ik super interessant. Dus ook daarin hou ik het nog wel even vol, zeg maar. Dus die combinatie vind ik optimaal.
Normaliter bij mijn afsluitende vragen heb ik het altijd over aanbevelingen. Hier hadden we het vooraf al even over. Ja. Toen noemde jij iets wat je graag zou willen delen met andere makelaars, waar jij zelf veel baat bij hebt gehad. In jouw rol als individu, binnen jouw rol, maar ook zakelijk gezien. Wat was hetgeen wat je graag met andere makelaars zou willen delen?
Nou, dat is een goede vraag. Inderdaad, aanbevelingen vind ik altijd. Ja, daar ga je eentje uitpikken en daar ga je iets van zeggen. Wat ik in dit gesprek al vaak heb genoemd, is ik vind samenwerkingen vind ik essentieel. Want zo maak je elkaar beter. En dat mis ik nog wel eens in makelijk Nederland, zou je bijna zeggen. Iedereen doet iets voor zichzelf en is daar heel gesloten mee. Iedereen bedenkt ook heel vaak hetzelfde, alleen al net even anders. In mijn visie vind ik het sparren over de makelaardij, het sparren over een makelaarskantoor, het sparren over diensten om zo verder te komen, vind ik essentieel. En dat kom je weer, dus op dat delen en vermenigvuldige verhaal. Maar als je die samenwerkingen goed inkleedt, dan kun je er voor de individuele bedrijven succesvol maken en uiteindelijk dus ook voor de klant. Dan heb je een optimaal resultaat voor de klant. En dat vind ik essentieel. En zo spar ik met, als ik dan namen en rugnummers moet noemen. Nou, als ik het heb over de Vivantes groep, daar spar ik met onder andere Marielle Zalberg. En daar komen we altijd tot hele leuke ideeën. Dat geldt ook voor Schilan Borsboom, met Kees-Jan Borsboom en met Ditters, met Jerry Vermeer. Dat zijn hele leuke gesprekken om gewoon samen gave dingen te bedenken. En daar pakken we allemaal dingen uit waar we in ons bedrijf wat mee kunnen. Maar los daarvan, die toeleveranciers, elk makelaarskantoor heeft veel toeleveranciers. En natuurlijk kun je de Reworks en dat soort partijen, die zijn onmisbaar in de makelaardij. En als ik dan voor Beumen kijk, nou ja, een partij als Your Office, die ondersteunt ons in de binnendiensten. Want er is altijd wel wat vakantie, et cetera, et cetera. Nou, die dames hebben volgens mij ook bij jou in de podcast gezeten. Vind ik een unieke dienst in de makelaardij. Dat doen ze hartstikke goed. Maar ook partijen als BDA, die ons helpt bij de labels. Of Perfectkeur, die onze partner is bij bouwtechnische onderzoeken. Estate Productions wil ik ook zeker nog even noemen, die ons helpt bij de fotobewerking. Dus onze fotografen maken al het ruwe materiaal, maar ik heb geen eigen bewerkers zitten en ook geen DTP'ers, zoals al je had. Het is essentieel om dat soort samenwerkingen te hebben, want zo kom je samen verder en bereik je het optimaal resultaat.
Dankjewel voor al die namen en partijen. Zoals altijd zal ik ervoor zorgen dat alle links in de omschrijving staan, dat iedereen het terug kan vinden. Zullen die partijen ook blij mee zijn voor de Google-rangschikking van backlinks?
Kan niet beter. Top.
Voordat ik mijn afsluitende vraag stel, hoe mensen contact met je op kunnen nemen, had ik nog één zijstapje wat ik wilde maken, omdat je daar nu veel ervaring in dat gebied hebt, is over buy and, over het kopen of overnames.
Ja, buy and build. Ja.
Precies. Veel makelaars, vooral als ik kijk naar kleinere kantoren, die hebben natuurlijk een bepaalde inschatting van de waarde van hun onderneming, vooral vaak gebaseerd op hun emoties. Waar zit de echte waarde van een makelaarskantoor? Naar wat voor onderdelen van een makelaarskantoor kijk je en kan je zeggen van als we het willen overnemen, dan zit hier de financiële waarde aan?
De mensen. Dat is essentieel. Dus als je ergens binnenloopt en het gevoel is goed en er zitten mensen met ambitie en er zitten mensen met potentie en die hebben in de markt een goede naam, dan is dat essentieel. Dat is een belangrijk punt waar wij naar kijken als we naar overnames kijken. En ook wel de lokaal geworteldheid van die mensen. Want de makelaardij, kom ik weer met die kruidenier. Het is essentieel dat de makelaars, als je een goede makelaar bent, dan heb je bepaalde skills. Hè? Dus je weet wat voor vastgoed je kunt onderhandelen, et cetera, et cetera. Maar het is ook vooral belangrijk om een goed netwerk te hebben. Dus je moet actief zijn in de lokale voetbalvereniging, in de lokale, you name it. Dat is essentieel. Dus daar kijken wij naar en daar zit echt de value als we iets willen overnemen. En vervolgens gaan we daar met de Beumer, ik noem het maar even een Beumer sausje of de Beumer formule, gaan we zorgen dat we die mensen die daar supergoed werk leveren, voldoende tools in handen geven die ze kunnen gebruiken om nog meer marktaandeel en omzet uit de markt te halen.
Dankjewel. Zoals ik zei als
Alsjeblieft.
afsluitende vraag, hoe kunnen mensen het beste contact met je opnemen?
Nou, dan kunnen we een appje sturen, ze kunnen me bellen. Ze kunnen me op LinkedIn vinden. Ze kunnen ebosman@beumer. Een mailtje sturen. En zoals gezegd, mobiel kan ook. Ik kan 0646350977. Ik sta je altijd te woord en dan hebben we een hartstikke leuk gesprek.
Zoals altijd staan ook die gegevens in de omschrijving hieronder. En
Super.
daarmee wil ik je hartelijk bedanken voor je tijd, Erik.
Geen dank. Fijne middag.
En kijkers en luisteraars, tot de volgende keer.